Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 108 zingen wij het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor den opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 108. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Nehemia en daarvan het 10e hoofdstuk. Wij herzeggen u Nehemia 10, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 van de verwerping der dwalingen en daarvan de paragrafen 6 en 7. Waarna wij zingen uit de berijmde 10 geboden
daarvan het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten. En wat er verder volgt.
Die leren dat in de ware bekering des mensen geen nieuwe hoedanigheden, krachten of gaven in de wil door God kunnen ingestort worden, en dat zulks het geloof waardoor wij eerst bekeerd worden en waarvan wij gelovigen genoemd worden, niet is een hoedanigheid of gave van God ingestort, maar alleen een daad des mensen, en dat het niet anders kan gezegd worden een gave te zijn dan ten aanzien van de macht om daartoe te komen. Want daarmede wederspreken zij de Heilige Schrift, die getuigt dat God nieuwe hoedanigheden des geloofs, der gehoorzaamheid en van het gevoel zijner liefde in onze harten uitstort. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, en ik zal die in hun hart schrijven, Jeremia 31, vers 33. En ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten, Jesaja 44, vers 3. En de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Romeinen 5, vers 5. Zulk strijdt ook tegen het gedurende gebruik der kerken Gods, de welke bij de profeet aldus bidt: bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Jeremia 31, vers 18. 7. Die leren dat de genade waardoor wij tot God bekeerd worden niet anders is dan een zachte aanrading, of gelijk anderen dit verklaren, dat dit de alleredelste manier van werking is in de bekering des mensen, en die het best overeenkomt met de natuur des mensen, welke door aanrading geschiet, en dat er niets is waarom deze aanradende genade alleen niet zou genoegzaam zijn om de natuurlijke mens geestelijk te maken, ja, dat God niets anders de toestemming van de wil voortbrengt dan door deze wijze van aanrading, en dat de kracht der goddelijke werking, waardoor zij de werking des Satans te boven gaat, hierin bestaat dat God eeuwige, maar de Satan tijdelijke goederen belooft. Want dit is gans pelagiaans en strijdig tegen de gehele Heilige Schrift, de welke, behalve deze, nog een andere en veel krachtiger en goddelijke manier van de werking des Heilige Geestes in de bekering des mensen erkent, gelijk bij Ezechiël: ik zal u een nieuw hart geven, en ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u, en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. Ezechiël 36, vers 26. Tot zover. Nehemia 10. Tot de verzegelingen nu waren Nehemia, Hattisasta, zoon van Hagalia en Zedkia, Seraya, Azaria, Jeremia, Pashur, Amaria, Malchia, Hattus, Zebania, Maluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruch, Mesulam, Abia, Meamin, Maasja, Bilgai, Semaja, dat waren de priesters. En de levieten, namelijk Jeshua, zoon van Azania, Binui, van de zonen van Henadad, Kadmiel, en hun broederen Sebanja, Hodia, Kelita, Pelatja, Hanan, Micha, Rehob, Hazabja, Sakur, Zerepja, Sebanja, Hodia, Bani, Benini, de hoofden des volks, Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Bunni, Aschat, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hassum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Machpias, Mesulam, Hezer, Mesezaebel, Zadok, Yadua, Pelatja, Hanan, Anaya, Hosea, Ananya, Hasub, Halohes, Bilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maaseya, en Ahaya, Hanan, Anan, Malug, Harim, Baana. En het overige des volks, de priesters, de levieten, de portiers, de zangers, de netinim en al wie zich van de volken der landen hadden afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters en al wie wetenschap en verstand had, die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in de vloek en in de eed dat ze zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van de knecht Gods, Mozes, en dat zij zouden houden, en dat zij zouden doen, al de geboden des Heren, onzes Heren, en zijn rechten, en zijn inzettingen. En dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands, noch hun dochters nemen voor onze zonen. Ook al de volken des lands waren, en alle koren op de Sabbatdag ten verkoop brengen, dat wij op de Sabbat, of op een andere heilige dag, van hen niet zouden nemen, en dat wij het zevende jaar zouden vrijlaten, mits schades allerhande bezwaarnis. Voort zetten wij ons de geboden op, ons opleggende een derde deel van een sikkel in het jaar, tot de dienst van het huis onze Gods, tot het brood der toerichting, en het gedurig spijsoffer, en tot het gedurig brandoffer, der sabbatten, der nieuwe maanden, tot de gezette hoogtijden, en tot de heilige dingen, en tot de zondoffers, om verzoening te doen over Israël, tot alle werk van het huis onze Gods. Ook wierpen wij de loten onder de priesters en de levieten en het volk over het offer des houts, dat men brengen zou ten huize onze Gods, naar het huis onze vaderen, op bestemde tijden, jaar op jaar, om te branden op het altaar des Heren, onze Gods, gelijk het in de wet geschreven is, dat wij ook de eerstelingen onze lands en de eerstelingen van alle vrucht van al het geboomte jaar op jaar zouden brengen ten huize des Heren. En dat de eerstgeborenen onze zonen en onze beesten, gelijk het in de wet geschreven is, en dat wij de eerstgeborenen onze runderen en onze schapen zouden brengen ten huize onze Gods, tot de priesters die in het huis onze Gods dienen. En dat wij de eerstelingen onze deegs en onze hefoffers en de vrucht van alle bomen, most en olie zouden brengen tot de priesters in de kamers van het huis onze Gods, en de tienden onzes lands tot de levieten, en dat dezelfde levieten de tiende zouden hebben in alle steden onze landbouwrij. En dat er een priester, een zoon van Aaron, bij de levieten zou zijn, als de levieten de tienden ontvangen, en dat de levieten de tienden der tienden zouden opbrengen ten huizes onze Gods, in de kamers van het schathuis. Want de kinderen Israëls en de kinderen van Levi moeten hefoffer van koren, most en olie in die kamers brengen, omdat aldaar de vader des heiligdoms zijn. En de priesters die dienen, en de portiers en de zangers, dat wij alzo het huis onze Gods niet zouden verlaten.
gemeente met de hulp des Heren willen wij vanavond uw aandacht bepalen bij het hoofdstuk dat u aan u is voorgelezen, Nehemia 10. En we vinden min of meer een samenvatting van dit hele hoofdstuk in de versen 28 en 29, die we nu eerst nog aan u willen voorlezen. En het overige des volks, de priesters, de levieten, de portiers, de zangers, de netinim en al wie zich van de volken der landen afgescheiden tot Gods wet, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie wetenschap en verstand had, die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in de vloek en in de eed, opdat zij zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van de knecht Gods, Mozes, en dat zij zouden houden en dat zij zouden doen al de geboden des Heren, onze Heren, en zijn rechten en zijn inzettingen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk de vernieuwing des verbonds. De vernieuwing van het verbond. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de namen van de ondertekenaars. In de tweede plaats willen we letten op de persoonlijke verplichtingen. En in de derde plaats willen we letten op de offers voor Gods huis. Dus dit hoofdstuk bepaalt ons bij de vernieuwing van het verbond. Onze eerste gedachte, de ondertekenaars, de namen van de ondertekenaars. Het zijn de eerste 28 verzen die ook zojuist zijn voorgelezen, waar voor ons allerlei onbekende namen staan. Maar dat is niet zonder betekenis, zullen we zien. Onze tweede gedachte, de persoonlijke verplichtingen. Deze mensen die hier met namen genoemd worden, verplichten zich op een vrijwillige manier om te houden het woord Gods en de geboden des Heren. En dat maken zij heel concreet, zullen wij zien. Wij spreken vaak over het woord van God en over de wet van God in vage bewoordingen, zodat het niet zeker is wat we precies bedoelen, maar we zullen zien, ze maken dat heel concreet. Dit hopen ze te gaan doen, dat hopen ze te gaan doen, daar zullen zij zich aan gaan houden en dat zullen ze ook nog doen. We letten erop welke punten dat hier met name genoemd worden. En de laatste gedachte, de offers voor Gods huis. Dan zullen we zien, in dit hoofdstuk komt heel nadrukkelijk ook de dienst des Heren aan de orde. En het huis des Heren. Als het gaat over de vernieuwing van het verbond, dan kun je nooit om Gods huis heen, dan kun je nooit om Gods inzettingen heen. En dat maken ze ook weer heel concreet. Ze leggen zichzelf lasten op die zij zichzelf verplichten om te zullen gaan dragen. Gemeente, in de vorige Bijbellezing hebben wij gezien dat het volk van Israël, nadat de feestdagen voorbij waren, nog een keer bij elkaar kwamen. Er waren in diezelfde maand al heel wat feestdagen geweest. Het was ook op vrijwillige basis. Maar alles wat er gebeurd was, dat had iets met hen gedaan. En op die bijeenkomst hebben zij teruggeblikt op Gods zorgende hand in het verleden. En ze hebben ook gezien hoe vaak dat ze zelf afgedwaald waren. En nu hebben zij een goed voornemen voor de toekomst, we hebben dat de vorige keer al gezien, om dichter te leven bij de Heere, dichter te leven bij zijn woord en bij zijn wet. En dat wordt in dit tiende hoofdstuk ook duidelijk. Dat ze daar uitvoering aan geven op een hele concrete manier. Ze willen zich verbinden aan de Heere en zijn dienst. Een verbondsvernieuwing. En ik denk dat dat wel even uitleg behoeft. Waarom een verbondsvernieuwing? Heeft de Heere zijn woord niet gehouden, jongens en meisjes? Heeft de Heer het genadeverbond verbroken en moet het daarom weer vernieuwd worden? Nee. Van de kant van de Heere hoeft het genadeverbond nooit, maar dan ook nooit vernieuwd te worden. De Heere houdt altijd zijn woord. Dus als er in de Bijbel gesproken wordt over een verbondsvernieuwing, dan is dat altijd vanaf de kant van de mens. En dan moeten wij dat ook weer goed begrijpen. Het is niet zo dat het genadeverbond een nieuw werkverbond is. Maar het is wel zo dat het genadeverbond ook verplichtingen met zich meebrengt. We hebben dat al zo vaak horen lezen vanuit het doopformulier. Daar staat dat in elk verbond twee delen begrepen zijn. En dan wordt er genoemd wat het genadeverbond aan verplichtingen met zich meebrengt. Dat wij onze oude natuur doden. Dat wij de Heere vrezen van ganser harte, van ganser gemoede en alle krachten de wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Gemeente, dat zijn we ten diepste allemaal verplicht. Niet dat we daar iets mee kunnen verdienen, maar het feit dat de Heere ons afgezonderd heeft, dat verplicht ons al om dat te doen, alleen al uit dankbaarheid voor al de bemoeienissen die de Heere met ons gemaakt heeft. En als wij onszelf leren kennen als ongehoorzame en we gaan zien hoe getrouw dat de Heere is in het volvoeren van zijn woord, dan kan het niet anders of dan komt in het hart de begeerte om de Heere te mogen gehoorzamen. Al zou je er nooit wat voor terugkrijgen, maar alleen al omdat de Heere het zo waard is. Het is ook opmerkelijk als hier over het verbond gesproken wordt, dat niet het gewone woordje voor verbond gebruikt wordt. Het gewone woordje voor verbond in het Hebreeuws is het woordje berit. En hier wordt een woord gebruikt dat lijkt veel op ons woordje amen. Dus het is niet zo dat we hier twee partijen moeten zien dat het volk een verbond met de Heere gaat sluiten. Nee, het gaat hier om een vernieuwing van het genadeverbond. Het gaat erom dat het volk nog een keer en opnieuw amen zegt op de wet die de Heere onder dat genadeverbond gegeven heeft. Want ze zijn van die wet zo vaak afgeweken. En nu willen ze opnieuw hun gehoorzaamheid uitspreken. En dan lezen wij in het begin van dit hoofdstuk de namen van de verzegelden. Wat zijn dat? Dat zijn de mensen die hun zegel op dat document, het zal wel een boekrol geweest zijn, die hun zegel onder dat document hebben gezet. In totaal zijn dat ongeveer 80 mensen geweest. Ze worden hier allemaal genoemd. En dan zegt u misschien, nou dat is niet zoveel, 80 mensen, want ja, er zijn toch 40,000, 50,000 Israëlieten inmiddels teruggekeerd naar Jeruzalem. Waarom zijn er niet 40,000 mensen geweest die hun handtekening daaronder gezet hebben? Wel, we lezen straks dat er oversten zijn die dat gedaan hebben. Dus er zijn mensen geweest die een heleboel andere mensen vertegenwoordigd hebben. En als zij hun handtekening geplaatst hebben, dan hebben ze die handtekening geplaatst voor de hele groep, zou je kunnen zeggen. Zij namen de verantwoordelijkheid daarvoor. Dus eigenlijk is het zo dat dat document toch ondertekend wordt door het gehele volk. En de eerste jongens en meisjes die zijn zegel daaronder zet, wat was de eerste naam die de ouderling vanavond voorlas? De eerste naam is de naam Nehemia. Nehemia, waarvan we al zoveel gehoord hebben, die de muren in Jeruzalem in 50 dagen heeft herbouwd. Nehemia, die een hart had vol van liefde tot de dienst des Heren. Wat is dat mooi? Dat Nehemia niet alleen andere mensen is voorgegaan in het bouwen van de muur. Dat hij ze niet alleen aangespoord heeft met zijn mond. Maar dat hij ook zelf bereid is om zijn handtekening onder dat document te zetten. En zegt, waar al die mensen bij staan, ik verplicht mij om Gods woord en Gods wet te gehoorzamen. Want hij is het waard. Gemeente, dat is ook wat ambtsdragers moeten doen. Niet alleen met woorden andere mensen opwekken en tot gehoorzaamheid oproepen, maar zij moeten daarin ook zelf voortgaan. Wat brengt het ambt, wat dat betreft ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wij zijn de eerste. Wij zouden de eerste moeten zijn die onze handtekening zetten. En misschien weet u dat dat ook gebeurt. Als een kerkenraadslid toetreedt tot de kerkenraad, dan is er een ondertekeningsformulier waar wij ook echt met pen en inkt onze persoonlijke handtekening onderschrijven. En dat heeft te maken met deze dingen. De gehoorzaamheid aan Gods woord, de gehoorzaamheid aan Gods wet, de gehoorzaamheid aan de dienst des Heren. En nadat Nehemia zijn zegel heeft geplaatst, komen 22 priesters naar voren. En die 22 priesters die zetten ook hun handtekening. Die mannen dragen ook hele grote verantwoordelijkheid, want in die tijd was het nog de taak van de priesters om het volk uit de schriften te onderwijzen, hebben wij gezien. Dus deze priesters, ze geven niet alleen onderwijs, ze leggen niet alleen het volk lasten op die ze zelf niet willen dragen, maar ook zij verbinden zich voor het oog van het volk aan het woord en de dienst des Heren. En na die 22 priesters komen er 17 levieten naar voren. En 17 levieten, zij zetten ook hun handtekening onder dat document. Als je de namen leest, dan zie je dat dezelfde namen ook voorkomen in het vorige hoofdstuk. En misschien weet u nog, in het vorige hoofdstuk waren het de levieten die voorgingen in het gebed en die het volk ook onderwezen. En nu komen ook hun namen terug. Zij zijn ook bereid zelf te doen wat ze van andere mensen vragen. En na die levieten, na die priesters, komen de levieten, hebben we gezien, en na de levieten komen de oversten. En die oversten, de naam zegt het al, dat zijn vooral mensen die anderen vertegenwoordigen. Hun handtekening is niet alleen een persoonlijke handtekening, maar hun handtekening is de handtekening voor dat deel waar zij over gesteld zijn. Het zou te wensen zijn dat er ook in onze tijd, gemeente, mensen waren die hun verantwoordelijkheid kenden. Zeker, er zijn ook in deze tijd nog wel mensen die persoonlijk hun handtekening willen plaatsen onder de wet en onder het woord van God. Maar wat mis je dat bij overheidspersonen? voor het merendeel. Mensen die zo'n grote verantwoordelijkheid dragen. Wat mis je dat bij onze minister-president met alle goede bedoelingen om het virus een halt toe te roepen, wordt toch het belangrijkste nagelaten. Dit zou het eerste moeten gebeuren. Dit is het allerbelangrijkste. Wat mis je dat bij onze koning? Wat zou daarvan uitgaan als hij in deze tijd die verantwoordelijkheid op zich zou nemen en voor het ganse volk als het ware zijn handtekening zou plaatsen onder het woord en onder de wet des Heren? Wij leven in een tijd waarin dat menselijke wijs gesproken niet meer mogelijk is. Omdat er zoveel wetten uitgevaardigd zijn die regelrecht tegen Gods woord ingaan. En wat predikt dat de armoede van de tijd, gemeente, waarin wij leven. Hoofden, mensen die leiding geven, mensen die anderen voorgaan. In vroeger tijd zijn ze ook in ons land geweest. En wat hebben deze mensen een stempel gezet op de Nederlandse samenleving. De gedachtenis van de rechtvaardigen zal tot zegening zijn. De namen van deze mannen worden nog altijd genoemd. Wij kennen hun personen niet meer. Maar we horen wel dat het die en die geweest zijn die er openlijk vooruitgekomen zijn. Voor de ogen van het ganse volk dat ze zich laten leiden door de Heere en door zijn woord. En daarna, dat is de laatste groep die genoemd wordt, daarna tekende de overige des volks. En ze worden samengevat met priesters, levieten, portiers, zangers, netinim, mensen die zich afgescheiden hebben van de volken der landen, dat zijn de proselieten, die oorspronkelijk geen Joden zijn, maar zich van de afgoden hebben bekeerd tot het Jodendom. En die ook broeders genoemd worden hier, blijkt dat ze voor God dezelfde plaats innamen als de Joden. En wat mij ook opvalt, jongens en meisjes, en daar wil ik bijzonder op wijzen, dat is dat hier ook over kinderen gesproken wordt. Over vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie wetenschap en verstand had. Al wie wetenschap en verstand had. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er staat in het doopformulier. Als zij tot hun jaren gekomen zijn. De jaren des onderscheids. Als ze zelf na kunnen denken. Als ze zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Er waren daar vaders, jongens en meisjes die hun handtekening plaatsten. En kijk eens naar die vader, komt ook zijn zoon. Ik weet niet hoe oud hij precies geweest is, maar hij is nog jong. Hij zet ook zijn handtekening eronder. En dan komt zijn dochter, die zijn er ook bij, staat er. Die zegt, zet ook zijn handtekening. Want je moet niet vergeten, niet alleen grote mensen zijn dat verplicht om te doen, om de Heere te gehoorzamen, maar jullie zijn ook verplicht om de Heere te gehoorzamen. En de grote mensen, die zouden voor jullie het goede voorbeeld moeten zijn. Helaas zijn ze dat niet altijd, maar dat ontslaat ook jullie niet van je eigen verantwoordelijkheid. Zou jij het ook gedaan hebben? Stel nou eens voor dat ik hiervoor in de kerk een tafeltje neer laat zetten. En ik leg daar een brief op, een document. En in dat document staat, vanaf deze dag luisteren wij naar het woord van God en naar de wet van God. En doen we niets liever dan de Heere dienen. En dan nodig ik jullie uit om je handtekening te komen zetten. Zou je komen? Of zou je zeggen, nou dan moet ik eerst nog eens even goed over nadenken of ik dat wel zou doen. Ten diepste mensen die belijdenis doen, die spreken dat uit. Dat ze in gehoorzaamheid aan het woord en de wet van de Heere zullen leven. En als het goed is, ouders, dan is het de begeerte dat ook onze kinderen dat doen. Jozua zegt aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat zou het groot zijn, dat mag ook ons gebed wel zijn, dat er zoveel van onze opvoeding uit mag gaan, dat onze kinderen zouden zeggen, maar die God die mijn vader dient, die wil ik ook dienen. En dat woord waar mijn moeder zoveel van houdt, dat woord dat wil ik ook gehoorzaam zijn. Gemeente, wat schieten we daarin tekort? En wat is daarom ook deze uren, zou je kunnen zeggen, voor ons zou het mogen zijn een uren van verbondsvernieuwing. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat u belijdenis gedaan hebt. Maar je mag het vanavond gerust nog een keer doen. Belijdenis mag je ten diepste iedere dag doen. Voor de Heere uitspreken dat zijn dienst, dat zijn woord voor ons leidend zal zijn. Zeker een ingrijpende zaak. Want in het vers wat ik zojuist heb voorgelezen, daar staat dat zij kwamen tot de eed en tot de vloek. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent werkelijk dat zij een eed aflegden. En dat ze daarmee ook uitspraken, Heere, als ik niet doe wat ik zeg, wat ik schrijf, dan mag de vloek ook over mij komen. Dus dat is niet zomaar een goedkope handtekening. Dat is niet iets wat je morgen weer vergeten kan zijn. Maar dat zat echt heel diep bij deze mensen. Hoewel er ook mensen zijn die misschien voor de vorm meegedaan hebben. Maar degene die beseft hebben wat ze deden, daar zat het heel diep. En toch hebben ze het gedaan, jongens en meisjes. Waarom? Omdat de Heere dat zo waard is. Echt waar. De Heere is het waard dat we hem ons leven geven. De Heere is het waard dat we ons aan zijn dienst verbinden. En dat wordt beproefd in deze weken waarin we leven. In de kranten lees je over zorgen die er zijn, over kerkgang. En ik heb in de komende kerkbode geschreven dat ik daar op dit moment gelukkig nog niet bezorgd over ben. Ik heb geen reden om daar nu bezorgd over te zijn. Dan zouden we de trouw van de gemeente in deze weken, in deze maanden geen recht doen. Want uw trouw in het luisteren en ook waar mogelijk in het opkomen is groot geweest. Maar zijn we nou ook nog meer en meer verbonden geworden aan de dienst des Heren? Hebben we gezien dat al deze verstoringen ook te maken hebben met onze zonde? Is ook in uw hart behoefte vanavond om, mag ik het zo eens zeggen, als het ware opnieuw te mogen beginnen? Dat je moet zeggen, Heer, ik heb het zo verprutst. Ik heb het zo verprutst, ben zo tekort geschoten. Maar toch zou ik vanavond, omdat u het zo waar bent, opnieuw willen zeggen, Heere, ik wil u gehoorzamen. Nee, als dat in eigen kracht beloofd wordt, dan heeft het geen waarde. Als je denkt dat je dat dan wel zult gaan doen, dan heeft dat geen waarde. Dan getuigt dat niet van zelfkennis. Maar als je dat mag doen met een verbroken hart, als je dat mag doen met een afhankelijk hart, als je dat mag doen in het besef dat er buiten Christus helemaal niets van terecht zal komen, maar dat je hem daarvoor nodig hebt. En daar wordt helaas zo weinig bij stilgestaan. Daar wordt zo weinig van begrepen. Maar dat is wat de Heere van ons vraagt, gemeente, in het verbond der genade. Hij heeft de wet gegeven onder het genadeverbond, als een kenbron van onze ellende, als een tuchtmeester tot Christus en als een regel der dankbaarheid. En eigenlijk gaat het vanavond vooral over dat laatste stukje. Als een regel der dankbaarheid. En dat is iedereen verplicht die door de Heere afgezonderd werd. Maar als het goed is, gaat daaraan vooraf een tuchtmeester tot Christus. Als het goed is, gaat daaraan vooraf een kenbron van onze ellende. Nee, dan is het geen goedkope handtekening. Dan beeft als het ware je hand als je die handtekening opschrijft, ziende op jezelf. En dan zeg je, en toch zal ik het doen. Toch wil ik het doen, omdat de Heere het zo waard is. Onze eerste gedachte, de ondertekenaars. We gaan naar onze tweede gedachte, de persoonlijke verplichtingen. Want ja, waar verplichten zij zich nu allemaal toe? Nou, je zou kunnen zeggen, Gods woord, punt, klaar. Ja, nou, dat is, op zich is dat antwoord natuurlijk goed. Maar dat is wel heel abstract. Wat bedoel je daar dan precies mee? Maak het nou eens concreet. En dat valt mij op, gemeente, dat in dit document wordt het echt heel concreet gemaakt. Zij verplichten zich tot die stijl van leven waar de Heere ons toe verplicht, zoals ik dat zojuist al uit het doopformulier heb aangehaald. En als je dan dit hoofdstuk analyseert, dan kom je eigenlijk tot 3 of tot 4 punten. De laatste 2 punten hebben alles met elkaar te maken. Maar in de eerste plaats, ze beginnen met verplichtingen op te leggen over hun persoonlijke wandel. Zeggen niet, dat moet jij doen en dat moet jij doen. Nee, ze zeggen tegen zichzelf, dat moet ik doen. Dan zetten ze een handtekening onder. Ze beginnen met hun persoonlijke levenswandeling. Dan beginnen ze met hun gezin, hun kinderen. Dan hebben ze het heel concreet over het houden van de Sabbat. Omdat ze blijkbaar beseffen dat dat een heel belangrijk gebod is. En dan hebben zij het over het houden van het Sabbatsjaar. Dus die laatste 2 zou je ook samen kunnen nemen. Laten we ze heel kort langsgaan vanavond, gemeente. De eerste verplichting is voor hen persoonlijk. Gehoorzaamheid aan het woord van God, dat brengt een scheiding met de wereld met zich mee. Ze willen wandelen in onderworpenheid aan de wet van God. Dat is het uitgangspunt, daar moet het mee beginnen. En dan staat er, en dat bedoelde ik net, zij kwamen in de vloek en in de eed. Ze kwamen in de vloek en in de eed. Dus ze hadden een besef, je kunt nou je handtekening wel zetten, maar je roept ook Gods straf over je als je het niet doet. Dus dat is niet zomaar een goedkope belofte geweest. Nou zou u zeggen, als het zo ligt, in de vloek zou ik niet willen komen, dan zet ik mijn handtekening wel niet. Wel, iemand die zijn handtekening niet zet, die maakt ook een keus. Die maakt een keus tegen God. Iemand die geen belijdenis doet, die maakt ook een keus. Mensen denken wel eens, als je je ja-woord niet uitspreekt, dat je dan minder verplicht bent. Maar gemeente, onze verplichting rust ten diepste in de schepping. We lezen aan het einde van Prediker 12 van alles wat gehoord is. Door een ieder is het einde daarvan, vrees God en houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen, staat er. Er staat niet alleen dat betaamt alle kerkgangers, maar dat betaamt alle mensen. Dat zijn we allemaal verplicht. Ze kwamen in de vloek en in de eed. Dat ze zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van de knecht Gods Mozes, en dat ze zouden houden en dat ze zouden doen al de geboden des Heren onze Gods en zijn rechten en zijn inzettingen. Dus dat zijn de 10 geboden. Maar de Heer heeft Mozes nog andere wetten gegeven. In die dagen waren dat ook de ceremoniële wetten natuurlijk. Ze onderschreven alles wat de Heer van hen vroeg. En straks zullen we zien, ze deden zelfs nog meer. Het tweede wat ze doen, dat is dat ze uitspreken dat ze de afzondering zullen handhaven. En dat wij onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands, nog hun dochters nemen voor onze zonen. Dus ze zeggen, het zal niet gebeuren dat wij onze dochter zullen geven aan een heidense jongen. En het zal niet gebeuren dat een onkerkelijk meisje trouwt met onze zoon. Er zal geen vermenging komen tussen ons en tussen de wereld. Dat moet een scheiding zijn. Die scheiding heeft de Heere zelf aangebracht en het is onze verantwoordelijkheid om die scheiding in stand te houden. En wat is er al niet een ellende uit voortgekomen dat wij dat niet gedaan hebben. Dus daar zetten ze een handtekening voor. Dat ze hun kinderen, dat ze hun gezin zullen afzonderen van de wereld en van de dienst des werelds. Het derde wat ze beloven is dat ze de Heere zouden eren door het houden van de Sabbat. Ja, dat gaat best wel wat centen kosten, jongens en meisjes, want de heidenen bijvoorbeeld, die houden die Sabbat niet. En stel je nou eens voor dat je op die Sabbat een hele goede deal kan maken, een hele goede inkoop kan doen, of juist goederen die je van je land geoogst hebt heel goed kunt verkopen. Ja, wat doe je dan? In die tijd gebeurde het wel eens dat mensen de Sabbat dan niet hielden. Maar dat is voor deze mensen tot groot verdriet. En ze zeggen, dat gaan we niet meer doen. We gaan de Sabbat eren als de Sabbat. Ook als de volken des lands waren en alle koren op de Sabbat ten verkoop brengen, dat wij op de Sabbat of op een andere heilige dag van hen niet zouden nemen. Dus ook al levert het misschien het dubbele op, ook al kunnen we er veel aan verdienen, we gaan het niet doen. Want dan roepen wij het ongenoegen des Heren over ons af. En dan het laatste wat ze beloven, dat is dat zij het zevende jaar als een sabbatsjaar zullen houden. En wat is een sabbatsjaar? Een sabbatsjaar is een jaar waarin de akker niet bewerkt mocht worden. De akker bleef dan braak liggen. Maar ook in dat hele jaar mochten er geen schulden aan de schuldenaars worden voorgelegd. Het was in dat jaar niet toegestaan dat als iemand schuld bij je had, dat je zei, ik wil die schuld ingelost hebben. Ik wil dat dat afbetaald wordt. Dat hele jaar was er geen afbetaling. Dus dat sabbatsjaar had eigenlijk bijzonder betekenis, zou je kunnen zeggen, voor de arme mensen. De arme mensen, dat ze een jaar adem kregen om weer op krachten te komen. De gemeente, als we dat nou zo vanavond eens heel concreet op een rijtje zetten. Nogmaals, zouden wij dan onze handtekening ook zetten vanavond? Hoe is het met onze persoonlijke verantwoordelijkheid aan Gods wet? Wij kunnen het natuurlijk hebben over de overheid. We kunnen het hebben over de minister-president. We kunnen het hebben over de goddeloze wereld, maar hoe staat het nou in ons persoonlijk leven met de onderhouding van Gods geboden? Van het eerste gebod tot het tiende gebod toe. Want daar beginnen deze mensen mee. Ze verbinden zich persoonlijk aan de wet van God. Zou u dat vanavond ook doen? Misschien zegt u, ja, ik heb het gedaan toen ik belijdenis deed. Dat klopt, maar leeft u er ook naar? Is er niet veel schuld wat dat betreft? Wordt het niet hoog tijd voor een vernieuwing? Voor een vernieuwing van het ja-woord in het licht van al die afwijkingen, persoonlijke gehoorzaamheid. In de tweede plaats de afzondering in het gezin. Kom gemeente, hoe staat het ermee? We hebben onze kinderen ten doop gehouden. We hebben beloofd dat we ze niet aan de wereld zullen geven. En het is een hele moeilijke tijd. Ik weet het zelf ook als vader. Het is helemaal niet makkelijk in deze tijd om kinderen op te voeden. Waar liggen de grenzen? Maar kom, hebben wij dit niet op ons genomen toen wij onze kinderen ten doop gehouden hebben? De afzondering. En hoe staat het met die afzondering? Zijn onze gezinnen niet veel meer werelds dan we eigenlijk zelf weten? En zou vanavond ook niet een avond moeten zijn dat we zeggen, ja, ik ga toch dat doopformulier nog eens lezen. Ik ga die vragen waar ik een antwoord op gegeven heb toch nog eens goed bekijken. En als ik veel heb laten liggen, dan wil ik toch vanavond voor Gods aangezicht dat woord nog wel een keer herhalen. Dat het toch mijn diepste begeerte is om afgezonderd te leven en mijn gezin af te zonderen van deze wereld. Heel concreet. In de derde plaats de Sabbat houden. Staat onder grote druk, gemeente. Wat blijft er nog over van de zondag? Wat dat betreft is deze tijd vol met gevaren. We hebben onze vaste kerktijden, gelukkig. En we hopen ook dat u zich daar voor zoveel mogelijk aan houden wilt. Want ja, het gevaar bestaat dat men zegt, ja, we hebben vanmorgen een preek gehoord. En weet je, we kunnen vandaag toch niet naar de kerk. Dan kunnen we die preek ook vanavond wel beluisteren. En ja, dan gaan we vanmiddag met de kinderen wel naar het bos. En ik zeg niet, in een gezin waar de kinderen nog niet naar de kerk kunnen komen, dat u zo'n preek nog eens naluistert op een rustig ogenblik, dat dat verkeerd is. Maar voelt u ook hoe gemakkelijk dat we van de gewoonte afwijken, en dan is de zondag straks geen zondag meer. Dat hoef je maar een paar keer te doen. En dan zijn de kinderen daar al aan gewend. Dat gaat zo snel. En daarom deze tijd, gemeente, als er ooit nodig is dat wij zeggen, wij houden onze rustdag als een dag van afzondering. Wij houden ons aan wat er in de catechismus daarover geschreven staat. Dan is dat wel deze tijd. En dan hoop ik dat we allemaal als ouders en ook als jongens en meisjes vandaag toch met deze mensen dat uitspreken. En zeggen, wij verbinden ons aan de geboden des Heren. En dan het laatste, dat is de zorg voor de armen. Mensen spraken dat uit. Blijkbaar in Babel hebben ze dat jubeljaar niet gehouden. Die inzetting van de Heren waren ze vergeten. En dat jubeljaar, zoals het in de Bijbel in het ceremoniële wet staat, hoeven wij ook niet te houden. Maar hoe staat het met het meeleven met onze naasten? Want niet voor niets had de Heere natuurlijk een dergelijke regel gemaakt. Wat schieten we ook daarin tekort? Zou dit ook niet de avond moeten zijn dat we zeggen, ja, opnieuw Heere, wil ik me daaraan verplichten dat anderen ook delen mogen in de rijke gave die u mij gegeven hebt. Het zou nog niet zo verkeerd zijn. Vorige keer hebben we gezegd, bij de Schotten was dat vaak een gebruik. Het verbond vernieuwen. En men schreef dan met zwart op wit letterlijk de dingen op. En men ondertekende dat. Het zou nog niet zo verkeerd zijn om het concreet te maken. Het zou nog niet zo verkeerd zijn om vanavond achter je bureautje te gaan zitten en een document op te stellen, bij wijze van spreken, en je handtekening eronder te zetten en die brief goed op te bergen. De Heere weet waar die ligt. En nou zeg ik niet dat dat per se met pen en inkt moet, want op zich heeft dat niet de meerwaarde, dat begrijp ik ook wel. Maar toch, gemeente, het gevaar is dat we het helemaal niet doen. We doen het niet met pen en inkt. Ja, we doen het misschien met onze mond, maar niet met ons hart. En dan is het allemaal zo vrijblijvend. En dan denken we dat we het allemaal goed doen. Maar de Heere die prikt daar dwars doorheen. Maak het nou eens concreet voor uzelf. Wat zijn nou de dingen waar je mank aan gaat? En kunnen we daar dan zo gemakkelijk mee voortleven? Of zou dat niet tot schuld moeten worden? We zien, als je op je plek bent, dit volk is op zijn plaats, dan kun je daar niet mee verder leven. Dan zeg je, dat zal ik toch uit moeten spreken, dat zal ik toch moeten vernieuwen. Dat is in een goed huwelijk toch ook zo. Het kan toch niet zijn dat je een tweede leven erop nahoudt naast je vrouw en dat je vrouw daar niks van weet en dat je denkt, nou, dat kan best wel met elkaar bestaan. Nee, dat kan niet met elkaar bestaan. Dat kan onmogelijk met elkaar bestaan. Daarom zo noodzakelijk, gemeente, dat we eerlijk gemaakt worden voor onszelf. Eerlijk gemaakt worden ten opzichte van onze Schepper. En eerlijk gemaakt worden ten opzichte van elkaar. De persoonlijke verplichtingen. 4 punten. En ze zijn wat dat betreft heel actueel. We gaan naar onze 3e gedachte, de verbondenheid aan Gods huis. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 103. Daarvan het 1e en het 9e vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. En het 9e, maar Heere gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, vers 1 en 9. laatste versje is nu eigenlijk precies waar het over gaat hier. Nog van zijn wet afkerig de oren wende, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Dus ook al is het een genadeverbond, ook al is er dan niks meer te verdienen, maar de wet speelt in dat verbond wel een belangrijke rol. Om die te doen, we hebben dat gezongen uit de berijmde 10 geboden, om die te doen uit dankbaarheid. En dat is wat we hier in dit hoofdstuk mogen vinden. En dan het laatste, gemeente, dat is de verbondenheid aan Gods huis. Dan volgen er nog een aantal verplichtingen die hebben allemaal betrekking, zou je kunnen zeggen, op de kerk. Het is heel apart dat 9 keer in de laatste 8 verzen wordt 9 keer Gods huis genoemd. En dan vind je allemaal toezeggingen die ze doen voor Gods huis. Het eerste over de tempelbelasting die betaald moet worden. Het tweede over de tienden die afgedragen moeten worden. Het derde over het offerhout. Het vierde over de eerstelingen. Ook weer hele concrete beloften die zij afleggen. En dan heel treffend is de motivatie die zij daarvoor hebben. Die motivatie die lees je aan het slot van dit hoofdstuk. Dan staat er dat wij alzo het huis onze Gods niet zouden verlaten. Dat is hun motivatie. Je zou kunnen zeggen, met onze woorden gezegd, dat wij het huis van de Heere niet aan zijn lot zouden overlaten. Zij verbinden zich aan het huis van de Heere. De gemeente, het verbond en de vernieuwing van het verbond gaat nooit buiten Gods inzettingen om, gaat nooit buiten Gods dienst om, gaat nooit buiten de kerk om. Dat kan niet. Als je de Heere lief krijgt, jongens en meisjes, dan krijg je ook de kerk lief. Als je de Heere lief krijgt, dan krijg je ook zijn dienst lief. Dan vind je het verschrikkelijk dat de kerkdiensten niet gehouden kunnen worden zoals ze gehouden moeten worden. Dan is dat je gebed. En dan wil je ook bijdragen aan alles wat nodig is tot het kerkelijke leven. Kijk maar, het begint gewoon met een financiële verplichting die zij zichzelf opleggen. Want ze zeggen, ja, de tempel, als de tempeldienst moet draaien, dat kost geld. En daar heeft de Heere ook een bepaling voor gemaakt. Zij moesten, in Exodus 30 vers 13 kun je dat lezen, zij moesten een halve sikkel betalen voor de dienst des Heeren, nog los van de tienden die gegeven moesten worden. Een halve sikkel. En nou is het heel opmerkelijk dat zij zich hier verbinden aan het derde deel van een sikkel. Dat is ietsje minder. Ze moeten eigenlijk de helft betalen en ze zeggen we zullen een derde betalen. Nou, dat het aan liefde ontbreekt, dat geloof ik niet als je naar al die andere bepalingen kijkt. De verklarers denken dat het komt omdat aan de koning van Perzië heel veel belasting moest worden afgedragen. Dus wat vroeger in de woestijn voorgeschreven was, dat konden deze mensen nu gewoon niet opbrengen. Bij de belasting die betaald moest worden aan de koning van Perzië. Maar dan zeggen ze niet, nou ja, ja, laat dat offer voor de dienst des Heren dan maar zitten, die sikkel. Nee, dan gaan ze voor zichzelf toch tot het maximale. En ze zeggen een derde deel van een sikkel. En van dat geld moest heel wat gebeuren. Ik zal u de dingen opnoemen. Ze worden hier ook genoemd. Het bereiden van het toonbrood. De 12 toonbroden in het huis van de Heren. Mooi trouwens, die 12 toonbroden, dat zijn de 12 stammen. En als het volk uit Babel teruggekeerd is, nou dan zijn die 12 stammen, dat zijn geen eenheid meer. En toch liggen daar nog die 12 broodjes. Voor de Heere is het nog altijd één volk. Ondanks de breuk die er gekomen is tussen Efraïm en Juda. Die broden die moeten gebakken worden, die moeten daar liggen. Dat heeft de Heere voorgeschreven. Nou, dat moet betaald worden. Het dagelijks spijsoffer moest gebracht worden. Het dagelijks brandoffer moest gebracht worden. Het offer voor de sabbatten. Het offer voor de nieuwe maanden. De 3 grote feesten moesten gehouden worden. Pascha, Pinksteren, Loofhuttenfeest. De dankoffers moeten gebracht worden. De zondoffers moeten gebracht worden. En tenslotte allerlei dingen moesten geheiligd worden, afgezonderd worden voor de dienst des Heren. Nou, daar was die halve sikkel was daarvoor nodig. Anders kon dat niet voortgaan. En nu zeggen deze mensen, de tempeldienst moet voortgaan. Dat moet betaald worden. Mensen, wat kunnen we opbrengen? Een derde deel van een sikkel. Wel nu, wij schrijven op, wij verbinden ons om dat derde deel te geven, zodat de dienst des Heren voortgaat. Dat wordt hen niet opgelegd. Nehemia zegt niet, nou schrijf je op dat je voortaan een derde deel van een sikkel geven zal. Maar die mensen doen dat zelf. Uit eigener beweging, uit liefde, opdat de dienst des Heren voort mag gaan. En ja, opmerkelijk, al deze dingen die hier genoemd worden, die staan eigenlijk in het teken van de komende Christus. En ik geloof zeker dat er onder hen geweest zijn die dat verstaan hebben. Dat spijsoffer, dat brandoffer, dat zondoffer, dat dankoffer. Het wees allemaal heen naar Christus. En er waren mensen, gemeenten, die zeggen, maar dat kunnen wij niet missen. Dat kunnen wij niet missen, die prediking, die zichtbare boodschap, die voorschriften van de Heere, dat moet voortgaan. In de tweede plaats wierpen zij loten. Waar deden ze dat om? Om de wil van de Heere te achterhalen. In onze tijd werpen wij normaal gesproken het lot niet meer. We hebben het woord en de Heere die wijst de weg door woord en geest. In het Oude Testament gebeurde dat heel vaak door het lot. Als iemand schuldig was, bijvoorbeeld, dan werd dat aangewezen door het lot. Als er een geschil opgelost moest worden, als de levieten in orden verdeeld moesten worden, waar men moest gaan wonen, dat werd allemaal bepaald door het lot. En zo werpt men hier het lot, waar werpen ze dat voor, wie er voor het offerhout moet zorgen. Ik zei al, ze deden eigenlijk meer dan de Heere had voorgeschreven, want ik lees nergens in de Bijbel een bepaling dat de mensen voor dat offerhout moeten zorgen. Maar eigenlijk is het logisch, gemeente, dat er mensen voor dat offerhout moeten zorgen, want als je geen offerhout hebt, dan kun je ook geen offer brengen. En dat moet om beurten gebeuren. Daar moeten al die families in delen. Het lot wordt geworpen welke familie de volgende keer voor het offerhout zal zorgen. Voor een bepaalde periode. We zouden zeggen, dat zijn hele gewone dingen. Hele concrete dingen. Er moet voor hout gezorgd worden. Zonder hout kun je geen offer brengen. En dat is met een kerkdienst ook, gemeente. Er moet licht zijn, er moet geluid zijn, er moet warmte zijn, anders kun je geen kerkdienst houden, moet voor gezorgd worden. Dat is een verantwoordelijkheid en dat nemen deze mensen, die nemen dat vrijwillig op zich. Wat ze verder opschrijven, dat is de eerstelingen, dat ze van de eerstelingen des lands aan de Heere zullen geven. Al het eerste, dat is voor de Heere bestemd. De eerste vruchten die geven ze aan de priesters. En daarmee laten ze zien, heren, dit komt u toe. En die priesters die mochten dat houden om daarvan te eten en van te drinken. En zo werd in hun onderhoud voorzien. Dus de eerstelingen van het land, maar ook de eerstgeborenen van de mensen en van de beesten waren voor de Heere bestemd. moesten hem geheiligd worden, afgezonderd worden voor de Here. Eigenlijk moesten ze hem alle dienen, zoals we weten, maar omdat dat niet kon, heeft de Here daar bijzonder de Levieten voor afgezonderd. Maar dat gebruik dat men afgezonderd werd als eerstgeborene, dat moest wel in stand blijven. Het volk moest dat blijvend beseffen. En tenslotte, en daar eindigt dit hoofdstuk mee, wordt er gesproken over de tienden. De tienden van de inkomsten moesten worden afgedragen aan de priesters. Een van de zonen van Aaron moest daarbij zijn toen dat geïnd werd. En dat was bestemd voor het heiligdom, de tienden. Als je dat om gaat rekenen, gemeente, naar de inkomsten die we zelf hebben, dan zijn dat behoorlijke bedragen. En ik weet wel dat je dat niet één op één zomaar over kunt zetten, want in die tijd had men niet de belasting zoals wij die nu moeten betalen. Maar toch, wat is de dienst des Heren ons waard? En dan zie je hier, dat zie je toch wel heel concreet. Als er liefde is tot de geboden des Heren, dan is er ook liefde tot het huis des Heren. Als er liefde is tot de geboden des Heren, dan gaat ook je portemonnee open. Want dan besef je dat de dienst des Heren zonder geld niet draaien kan. En dat de dingen die er noodzakelijk zijn, zal de dienst voortgang vinden, ook betaald moeten worden. En daarom verheugend als de inkomsten er mogen zijn. Als dat ook zo mag blijven in deze bewogen tijd, gemeente. Ik hoop dat de liefde van u als gemeente ook daarin bevestigd mag worden. Want dat geloof ik vast, als je Gods woord lief hebt, dan is er ook een liefde tot de voortgang van de dienst en van het huis des Heren. Wat is er van terechtgekomen bij deze mensen? Ik weet het ook niet. Eén ding weet ik wel, het is een genadeverbond. Als het een werkverbond was, dan was het voor eeuwig verloren. Maar het genadeverbond, dat is nooit van ons afhankelijk. Christus heeft al de voorwaarden daarvan vervuld. Maar Christus die leert ook zijn kinderen naar de wet van God wandelen. Christus die maakt zijn volk zo arm dat ze hem daarin gedurig nodig krijgen, omdat ze in eigen kracht helemaal niks kunnen doen. En daar wil ik vanavond mee eindigen, gemeente. Wat is nou de wet van God in uw leven? Is dat nou ook al een kenbron van je ellende geworden? Heeft die donder van de heilige wet u reeds afgeschud van uw rustplaats? Want reken maar, als de wet in je leven gaat functioneren, dat die wet buldert, dat die wet eist, en die wet die kent geen genade. Dat is een bange tijd. Als de wet gaat eisen en je hebt geen verlosser. Als de wet gaat eisen en je hebt geen betaling, kenbron van onze ellende. Is die wet al in uw leven geworden, gemeente, een tuchtmeester tot Christus? Ben je al gekomen aan het einde van de wet? Heb je jezelf leren kennen als een onverbeterlijk zondaar? Dat we wel de gevolgen van de zonde misschien wat uit kunnen wissen. Maar het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Is Christus ons al dierbaar geworden, beminnelijk en noodzakelijk. Als dat waar is, gemeente, dan is die wet ook een regel der dankbaarheid. Echt waar, dan wil je niks liever dan wandelen zoals de Heer het wil. Dan wordt dat, jongens en meisjes, je lust en je leven. Dan zou je het iedere avond wel weer aan de Heere willen beloven. Heere, daar zet ik mijn handtekening onder. daar wil ik voor gaan. Maar hoe meer jezelf leert kennen, hoe meer je jezelf moet aanklagen. Weet je wat nou het wonder is dat Gods kinderen gaan leren? Dat Christus nou niet alleen in het stuk der verlossing redden kan, maar dat hij ook in het stuk der dankbaarheid de leidsman is van zijn kerk. Die zo zachtmoedig is, hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Neem mijn juk op u. Dat is die wet. Neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De Heer wil zeggen, als je dan een keer struikelt, dan zal ik je niet doodslaan, want ik ben zachtmoedig. Als je struikelt, dan zal ik je weer oprapen. Als je struikelt, dan zal ik je weer op de benen zetten. Iedere keer weer opnieuw. Dat doet Christus in het stuk van de dankbaarheid. Hij leidt zijn kinderen in het midden van de paden des rechts. Hij leert ze wat zij nu van zichzelf nooit meer kunnen, dat hij ze dat leren kan. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Ik hoop dat er zo vanavond velen zijn. En dat zou je heel oppervlakkig uit kunnen leggen. Maar zo heb ik het niet vanavond bedoeld. Maar ik hoop dat er vanavond velen zijn die mogen zeggen, daar teken ik voor. Een volk des Heren, dat je vanavond weer eens bij mag tekenen. Want de Heren is het waard. Amen.